Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Theodor V. zou als verpleegkundige ruim 20 coronapatiënten hebben gedood in Assen. Maar justitie heeft daar na een zoektocht van een jaar geen greintje bewijs voor gevonden. Gaat de zaak, die werd aangekondigd als de zaak van de eeuw, uit als een nachtkaars? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten Bas van Sluis en Bart Olmer.
Hey, hoi.
Hoi Bart, jij bent net bij het Openbaar Ministerie geweest en daar heb jij gehoord dat er geen greintje bewijs is tegen Theodor V.
Ja, wij zijn geweest bij de hoofdofficier Diederik Grijven en de zaaksofficier Debbie Homans. Zaten daar aan een lange vergadertafel. En de zaaksofficier die stak van wal en die draaide er geen seconde omheen. Die zegt, je hebt onderzoek afgerond naar die mogelijke strafbare betrokkenheid bij de dood van patiënten in het ziekenhuis in Assen. Maar we hebben besloten om de zaak te seponeren. We gaan niet naar de rechtbank. We hebben namelijk geen bewijs. En dat is een heel gek moment, want dan klettert letterlijk voor je gevoel zo'n zaak paf op de vergadertafel neer. En zo dood is een pier. Die zaak van de eeuw, hè, waar iedereen allemaal zo over sprak, ronkende koppen, is gereduceerd tot helemaal niks.
En waar die zaak van de eeuw dan precies over gaat, dat heb ik even op een rijtje gezet. Op 20 april 2023 komt het nieuws naar buiten dat een verpleegkundige is aangehouden voor de dood van een flink aantal patiënten van het ziekenhuis in Assen. Het nieuws slaat in als een bom.
Een verpleegkundige in Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van patiënten. Het ziekenhuis is in shock.
Goedenavond. 24 slachtoffers zou Theodor V. hebben gemaakt. De verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is gisteren aangehouden door de politie.
Hij werkte hier in het ziekenhuis in Assen op de longafdeling te tijden van de coronaperiode.
Verpleegkundige Theodor V. krijgt na de coronapandemie psychische problemen en start een behandeling bij GGZ Drenthe. Zijn behandelaren vinden het verhaal zo ernstig dat ze hun medisch beroepsgeheim schenden en het ziekenhuis inlichten. Je hoort persofficier Jan Hoekman, een paar weken na de arrestatie van Theodor V.
Het enkele feit dat hij tegen een hulpverlener zegt, wil nog niet zeggen dat het dus ook waar is. Bovendien, in het strafrecht geldt nou eenmaal dat alleen de verklaring van de verdachte nooit voldoende is om iemand te veroordelen. Je zult ander bewijsmateriaal moeten hebben dat steun geeft aan die verklaring. En naar dat bewijsmateriaal zijn we dus op het zoek.
Die informatie moet komen uit dossiers van overleden patiënten en uit gesprekken met mogelijke getuigen, zoals nabestaanden en verpleegkundigen. Het onderzoek is een monsterklus voor het Openbaar Ministerie, maar levert uiteindelijk weinig bewijs op. Daar komt nog bij dat Theodor V. het doden van de patiënten ontkent bij de politie.
De verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, komt vrij. Volgens de rechter is de verdenking niet sterk genoeg om hem nog langer vast te houden.
In juni 2023 komt Theodor V. weer op vrije voeten. Iets waar het Openbaar Ministerie fel op tegen is. Ook krijgt het OM geen inzage in gespreksverslagen en appgesprekken van 3 GGZ-behandelaren van Theodor V. En dat is opnieuw een tegenslag voor het Openbaar Ministerie. Ja Bart, een zaak die vanaf het begin af aan eigenlijk al tegen zat voor het Openbaar Ministerie, kan ik het zo zeggen?
Die vooral heel erg atypisch is. De hele zaak begint eigenlijk verkeerd om. Het is een soort achterstevoren zaak. De zaak begint met een man die verklaart dat hij 20 patiënten heeft omgebracht door te veel morfine te geven of de zuurstoftoevoer af te knijpen of dicht te draaien of half dicht te draaien. Dus daar is hij heel specifiek in, maar hij noemt geen namen van patiënten. Dus hij is half specifiek.
En omgekeerd bedoel je eigenlijk normaal gesproken, heb je een slachtoffer of een dode en dan ga je onderzoeken wie heeft het gedaan. Nu heb je een dader, iemand die zegt ik heb het gedaan, maar je weet niet of die het gedaan heeft.
Ja, dat is
of wie de slachtoffers waren.
Nee, je weet niet wie de slachtoffers waren en je hebt iemand die zegt ik ben dader. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Zo'n zaak, vertellen de officieren, komt bijna nooit voor. En dan heb je maar weinig dingen om op te gaan. Zij hebben de verklaring van hem, maar je, dat is natuurlijk nooit voldoende om op veroordeeld te worden. En dan heb je niet zo heel veel manieren om bewijs te gaan verzamelen, vertellen de officieren. Want morfine toedienen, zuurstof toedienen, behandelen daarmee, dat zijn normale medische handelingen op die corona-afdelingen in die tijd. En dat laat verder geen sporen na als je daarmee geknoeid hebt. Er is in deze zaak ook er zijn geen lichamen opgegraven. Dus wat hou je dan over? Dan hou je een tactisch onderzoek over. Dat betekent dat je dan zijn huis binnengaat en gaat kijken of hij ergens een dagboek heeft bijgehouden of aantekeningen. Dat kun je doen. Je gaat aan familie en vrienden vragen wat hij verklaard heeft. En je gaat collega's ga je bevragen. Dat is een manier. Zij hebben ook nog wel wat, ze noemen dat dan technische hulpmiddelen ingezet. Daar wil ze niet specifiek over zijn, maar kun je alles weer voorstellen. Een telefoontap of misschien een microfoon in de auto of in een thuis. Technische hulpmiddelen. Je kunt zelfs voorstellen dat er een rechercheur onder dekmantel ingezet is in de tijd dat hij in detentie heeft gehad. Nou, dus dat is dat tactische gedeelte heb je. En het enige wat je dan nog overhoudt is een zoektocht door de dossiers. En nu hebben ze een 40-tal dossiers geïdentificeerd en daaruit gehaald. Die hebben ze via de rechtercommissaris hebben ze die gevorderd. En daar hebben ze externe deskundigen, medische deskundigen naar laten kijken. Kun je nu met terugwerkende kracht kijken of je iets kan zien dat hem linkt aan de dood van deze mensen? En meer heb je eigenlijk niet om op te gaan. Nou, dat is natuurlijk heel weinig.
Ja, en uiteindelijk is daar dus ook niks uitgekomen? Geen verdachte dingen, helemaal niks?
In het persbericht dat het Openbaar Ministerie naar buiten brengt, noemen ze het, Bas, onvoldoende bewijs. Ze zeggen niet geen bewijs, ze zeggen onvoldoende bewijs.
Onvoldoende bewijs. Ja, dat vind ik wel fascinerend trouwens, wat Bart net vertelde. Er zijn 40-tal dossiers. Daar hebben ze gekeken naar het dienstrooster van de verpleegkundige. Wanneer heeft hij gewerkt? Wanneer had hij dagdienst, avonddienst, nachtdienst?
Ja, want eigenlijk is het een soort... wie is het, zeg maar, dat je kunt zeggen wanneer had hij dienst en wanneer zijn de mensen overleden? Dat moet wel overlappen, want dan heb je kans dat hij
Als
was.
Hij aan het bed heeft kunnen staan op die afdeling B1 van het WZA en er is iemand overleden, dan onderzoek je zoiets. En dan hebben ze nog een range aan toegevoegd. Dus 24 uur nadat hij heeft gewerkt. Dus laten we zeggen, hij heeft een dagdienst gehad. Een dag daarna of 18 uur daarna komt iemand te overlijden. Dan wordt dat dossier ook meegenomen in het onderzoek. Dat vond ik toch wel een fascinerend gegeven. Ja. Ja, je moet toch ergens naar kijken. En iemand overlijdt natuurlijk niet direct als je wat extra morfine geeft of dat je het beademingsapparaat omlaag schroeft, dat de zuurstof inderdaad wordt afgeknepen.
Maar je hebt dus een onderzoek, een achterstevoren onderzoek, waarbij iemand zegt ik ben dader. Je weet niet wie de slachtoffers zijn. Je moet op zoek naar de slachtoffers. En je hebt dan ook nog eens een keertje heel weinig om op te gaan aan op bewijs. Het zijn zijn eigen verklaring. Dat vind ik ook wel van belang. Hij heeft 4 keer verklaard bij de GGZ dat hij patiënten zou hebben omgebracht. Dus bij 4 verschillende gelegenheden. En hij heeft die verklaring, die bewering ook gedaan in zijn eigen privéomgeving. Dat was het startkapitaal, noem ik dat maar even, van het OM en de recherche.
Maar we hoorden net Jan Hoekman al zeggen, dat is niet genoeg. Als iemand zegt, ik heb het gedaan, dat bewijst voor de wet nog helemaal niks.
Nee, maar ik snap het wel. Want kijk, de GGZ Drenthe is die hebben hun medisch beroepsgeheim geschonden. Hè? Want dit wordt in vertrouwen gezegd tussen patiënt en hulpverlener. Maar zij dachten wel van ja, maar dit is wel zo serieus en zo consequent. Hier moeten we iets mee. Dus zij zijn naar het Wilhelmina ziekenhuis, naar de bestuurder van het Wilhelmina ziekenhuis gegaan. Dat was ergens begin maart. Ja, en die kreeg die brief. En die dacht ook, ja, wat moet ik hiermee? Wat lees ik hier nu eigenlijk? Want ik lees dat er een man is geweest die kennelijk zegt dat hij meerdere patiënten in mijn ziekenhuis om het leven heeft gebracht. Ja, allicht dat je dan naar de politie stapt. Ik bedoel, dat is een no-brainer eigenlijk.
Ja, want hoe moet je dat duiden? Is dat een dader? Is dat een fantast? Is dat een patiënt? Is dat iemand in psychische nood?
Ja, en het OM doet natuurlijk in die zin, en ik ben hier niet de grote pleitbezorger van het OM of iets dergelijks, maar wel aan waarheidsvinding. Althans, dan mag ik toch graag hopen dat ze dat doen. Dus eigenlijk wat ze hebben gedaan van, WZA, u komt bij ons. Dit is de boodschap. Dat is een hele serieuze boodschap, om het maar zo te zeggen. En wij gaan kijken of er ook maar een kern van waarheid in zit.
Nou, het grappige is wel dat de zaaksofficier, zij kan zich het moment heel goed herinneren.
Debbie Homans,
die eerste melding krijgt. Want meteen dringt de volle omvang ook van die melding tot de door. En, zegt ze, ik heb meteen ook door dat wij technisch met een enorm groot probleem gingen zitten. Het is ook om een andere reden een hele atypische zaak. Want hij verklaart 20 patiënten. Er zijn uiteindelijk 40 dossiers geïdentificeerd waarbij die mogelijk dan betrokken zou zijn. Dus je hebt in potentie, heb je het over nabestaanden. Het zijn allemaal nabestaanden. Waar dan mogelijk nog eens een keertje een extra dramatische wending aan heeft. Maar die moet je allemaal informeren. Die moet je allemaal op het juiste moment de juiste informatie geven. Dus, en dat waren patiënten die kwamen uit het hele land in de corona-epidemie.
Het werd dus allemaal verspreid. Het kon best zijn dat de mensen uit Brabant hier in Assen lagen, omdat in Brabant alles vol was.
Of in Zeeland of wat dan ook. Dus ze moesten ook een organisatie optuigen. En ze vertelde in het gesprek dat we hadden dat ze familieregisseurs uit het hele land, en daar hebben ze een organisatie gebouwd. Dus heel uitzonderlijk. Dus niet alleen van de eigen eenheid of van het eigen arrondissement, maar het hele land. En die familieregisseurs die gingen allemaal zoveel mogelijk gelijktijdig op pad om al die nabestaanden gelijktijdig te informeren over wat er gaande was. Dat is ook logistiek een hele ingewikkelde operatie.
Ja, maar wat een impact heeft deze zaak ook gehad. En dan gaat hij op deze manier, komt daar een einde aan. Hoe kijken ze daarbij het OM eigenlijk tegenaan?
Nou, wat ik fascinerend vind is dat je enerzijds heb je die ronkende koppen. Ik heb ze nog even bijgepakt van de Panorama. Maar ook bijvoorbeeld de Engelse kranten. Dutch nurse killed 20 patients because they were suffering. Arrested after confessing to murders. It was out of compassion. Het was wereldnieuws. Het stond overal. En nu, Het toch dat beeld van een, ik wil bijna zeggen, een leeggelopen operatiehandschoen. Het is niks meer.
Nee.
Nou ja, het is niks meer.
Maar de vraag is niet beantwoord. Hoe kijkt het OM daar tegenaan? Dat is heel veel gecreëerd. Het is heel groot.
Nou, we hebben het ook gevraagd. En dat is niet omdat onze mening dat is, maar het gaat om hun antwoord. We zeggen, vind je nou achteraf dat je overgereageerd hebt of overgeëscaleerd hebt. En dan zegt de hoofdofficier heel simpel. Ja, maar weet je, als je met zo'n melding bij ons komt, dan kunnen we maar één ding doen. Dat is ons werk. Dan gaan alle registers open. Dat eist de maatschappij, dat eisen de burgers van ons. Maar je kunt niet zeggen, omdat het geëindigd in de CIPO, was het onderzoek onzin.
En sowieso. Ik bedoel, toen was het natuurlijk een enorme impact van misschien wel de zaak van de eeuw. Het is nogal wat, hè, dat er mogelijk 20 mensen of een 20-tal mensen om het leven is gebracht door een verpleegkundige. Maar er is nog steeds die impact natuurlijk. Wij hebben het erover niet dat dat nou per se met impact te maken heeft. Maar het is zo'n grote zaak dat nog steeds bijvoorbeeld tussen de ziekenhuismuren van het Wilhelmina ziekenhuis nog deinst, zeg maar. We hebben de bestuurder Hans Mulder ook gesproken. Nou ja, je hoeft maar naar die man te kijken om te zien wat de impact was en is. En niet alleen bij hem, wat te denken van de verpleegkundigen, de longartsen, die bijvoorbeeld heel indringende gesprekken hebben moeten voeren over hun voormalige collega. Over, ja, wat heeft hij gedaan? Heb je wat gezien? Hoe ging hij te werk? Dat heeft zoveel gevoelens losgemaakt. Zoveel emoties losgemaakt bij die mensen. Want let wel, we hebben het over de coronaperiode. Die mensen hebben echt onder hoge druk uitzonderlijk werk moeten leveren. Daar is iedereen het wel over eens. We hoeven alleen nog maar na te denken over het applaus voor de zorg, zeg maar. Maar tegen een virus dat niemand kende op dat moment. Iedereen was er bang voor. Tenminste, ik was er heel erg bang voor.
Ja,
ik denk dat.
Dus je hebt volgens mij mogen meelopen op die afdeling waar ook Theodor werkte. En je hebt daar dingen gezien waar je het nog over hebt, die je zo op je netvlies krijgt. Qua heftigheid en verschrikkelijkheid die jij nog nooit eerder meegemaakt had.
Nee, nou ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig met parallellen trekken. Maar ik heb af en toe wel eens het gevoel gehad dat ik in een oorlogsgebied heb rondgelopen. Maar dat heeft meer met de impact van de dingen die je dan ziet en de emoties die je treft. Maar dat komt vooral ook omdat ik hele kundige mensen op die afdeling heb gezien. Ik ben dus op die specifieke afdeling waar Theodor V. ook heeft gewerkt. Daar heb ik rondgelopen, 5-6 dagen. Maar kijk, je verwacht dat longartsen, dat verpleegkundigen, dat die kundig zijn. Dat die weten wat ze doen. En ik ga absoluut niks afdoen aan de kundigheid van de mensen van het WZA. Absoluut niet zelfs. Die hebben echt keigoed werk geleverd. Maar als jij als buitenstaander ziet dat zij het eigenlijk ook niet weten. Want niemand wist het. Hè? Het is een vieren. We doen maar wat. Dat is natuurlijk niet de houding geweest. Maar het was wel van ja, misschien moeten we extra morfine geven. Misschien moeten we extra zuurstof geven. Het was zo ongrijpbaar allemaal.
Het was ook experimenteren. Wat werkt wel, wat werkt niet. De ontwikkelingen die volgden elkaar ook ja. Zo snel op, wat ik me herinner.
Ja. Dus dan heb je dat achter de rug. En dan komt jouw ziekenhuisbestuurder op een avond en die zegt: beste mensen, jullie moeten allemaal naar de zaal komen. En het lijkt me goed als jullie er allemaal bij zijn. En iedereen dacht ook nog, dat vertelde de bestuurder nog tegen ons, van ja, ze dachten dat het om de financiën ging. Dat het ziekenhuis er niet goed voor stond. En dan kom je met zo'n boodschap. En dat mensen dan spontaan beginnen te huilen. Ja, natuurlijk. Want je een collega die je vertrouwt, die met zulke verklaringen komt. En dan snap je dat die emotie er is. Dan snap je dat het ziekenhuis elkaar vasthoudt. Dat begrijp je volledig. Maar we zijn een jaar verder.
Ja, maar wacht even voordat je naar dat punt gaat. Hè? Want gelijktijdig, terwijl die verpleegkundigen dus die boodschappen krijgen van hun bestuurders, is er eigenlijk ook wel, ik wil niet zeggen dikke paniek, maar enorme alarm. Want vanuit het pakket hebben ze ook dan al gebeld naar Den Haag, naar de hoogste baas, naar het college van procureurs-generaal. Eigenlijk hebben ze gewoon op een dikke vette alarmknop geramd en zeggen: jongens, alle zeilen bij, want wij hebben een hele vreemde zaak aan de hand. Het was een onderzoek waar het embargo op rustte. Er werd een heel klein groepje officieren, beleidsmedewerkers en collega's van het OM werden daar over geïnformeerd.
Ja, want dat is dan wat een embargo bij justitie is, dat er maar een beperkt aantal mensen
ja,
bij
want
kan.
Dat is dan, er ligt dan zo maatschappelijk gevoelig, dat willen ze dan dat klein houden.
Misschien,
dan
de, misschien de minister, dat hij het nog te horen krijgt.
Tot op maar dat niveau is er dus op de knop geramd. Dus terwijl de verpleegkundigen worden geïnformeerd, is er dikke rep en roer over de OM-lijnen.
Ja, en dat wilde ik dus zeggen. Toen was natuurlijk de emotie daar. Maar kijk, en dat gaat natuurlijk ook in golfbewegingen. Maar Hans Mulder vertelde wel, dat is tot op de dag van vandaag is dat er nog. En vooral bij de mensen die verhoord zijn door de recherche, dat heeft zo'n gigantische klap veroorzaakt. Want nogmaals, je hebt al zulk werk moeten verrichten onder hoogspanning met allemaal dingen, allemaal nare dingen die je hebt meegemaakt en hebt gezien. Dat je collega's wanhopig in de armen bent gevallen omdat ze het ook even niet meer weten. En dan denk je van, nou ja, we zitten in rustige vaarwater. En dan komt er zo'n klap in je gezicht. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat moet betekenen voor die artsen, schoonmaaksters, verpleegkundigen. Nou ja, dat daar heb ik het dan over gehad met Hans Mulder in het kader van dit nieuws. Nou ja, je merkte gewoon dat ziekenhuis zit er nog zo mee.
Ja, maar is het ook niet gewoon een enorme kutboodschap? Om het even plat te zeggen voor het ziekenhuis. Dat je niet zegt, hij heeft het wel gedaan, hij heeft het niet gedaan. Nee, er is onvoldoende bewijs dat hij het gedaan heeft.
Jeroen, laten we duidelijk zijn. Dit is eigenlijk een hele ongemakkelijke uitkomst. Hè? Want als je de officieren vraagt, heb je nou bewezen dat hij het niet gedaan heeft? Dan wordt het even stil. Dan zegt ze, nee, natuurlijk niet. Ik heb alleen geen bewijs gevonden voor zijn bewering. Maar kan niet bewijzen dat hij het niet gedaan heeft.
Dat is toch traumatiserend als je verpleegkundig bent. Je hebt daarmee gewerkt. Of je bent nabestaande van iemand die is overleden. Ja, is die nou overleden door toedoen van hem? Of is het gewoon corona geweest?
De onzekerheid blijft. Hans Mulder natuurlijk ook naar gevraagd. En hij zei, goh Bas, weet je, ik had het liefste gewoon zwart of wit. Hij is schuldig, hij is onschuldig. We hebben gewoon keihard bewijs. We hebben helemaal geen bewijs. Maar nu is het grijs, zoals zo vaak in het leven. Hè. Maar het is zoals het is. Het WZA heeft ook gezegd van, jongens, het OM heeft naar ons idee en de politie ook, naar ons idee, keigoed werk geleverd. Het is zoals het is, maar...
Maar het blijft vreemd. En het blijft vreemd dat hij 4 van dat soort verklaringen aflegt. Ook in zijn eigen privéomgeving. Die verklaring vertelt en ook best wel specifiek. En zodra hij dan naar binnen getrokken wordt en in de voorsituatie zegt hij, nee, ik heb niks gedaan. Ik heb mijn werk gedaan.
Hij is verkeerd begrepen.
Ik heb niemand vermoord. Ik ben verkeerd begrepen. En dan is het dus wel door heel veel mensen verkeerd begrepen. Maar is het daarmee een dader of een psychiatrisch patiënt? Ja, weet je, dat gaan we niet weten. Want omdat het nu een CPO is, omdat justitie niet naar de rechtbank gaat, gaat er ook geen persoonlijkheidsonderzoek plaats hebben naar hem. Dus die vraag blijft voor eeuwig boven de markt. Wat heeft hem bewogen deze vreemde verklaring af te leggen?
En het is ook heel naar voor hem zelf natuurlijk. Hè? Ik bedoel, hij komt hier nooit meer van af.
Nou, ik vind wel, ben ik even dwars hoor. Er is één manier voor hem om eraf te komen. En dat is dat hij uiteindelijk een podium pakt en een verklaring geeft waarom hij dit gedaan heeft. Want anders blijft het lampje altijd op hem gericht.
Nou ja, hij mag altijd bellen, zeg maar.
Of is het wensdenken, Bart, dat je hem graag hier in de show wil? Om het even maar gewoon even op tafel te leggen.
Nee, maar het is toch gewoon keihard waar. Iedereen heeft nog steeds de vraag, wat heeft hem bewogen, bezield om die verklaring af te leggen? En van hem hebben we nog niks gehoord. Dus ik wacht erop.
Maar geloof jij hem alles wat hij zegt?
Ik heb helemaal geen oordeel. Ik wil hem de vraag voorleggen. Wat is er nou in jouw gevaren dat je een verklaring hebt afgelegd die volgens jou dan verkeerd zijn begrepen?
Want dan pak ik hem nog wel even op naar zijn collega's en ook naar de nabestaanden. Want dat zei Hans Mulder dan bijvoorbeeld, maar volgens mij de officieren van justitie ook, van goh, omdat er zoveel onzekerheid aan blijft kleven. En dat is gewoon heel naar natuurlijk. Voor de mensen die hun geliefde, die hebben al een geliefde verloren. Krijgen dan de boodschap van ja, het is misschien zelfs door het toedoen van een medewerker van het WZA. Nu blijft dat toch onduidelijk. Het blijft in het midden. Het zou zo prettig zijn voor en de collega's van de voormalig verdachte, zo moet ik het wel zeggen, van de afdeling B1. Maar met name nog meer, zeg maar, voor die nabestaanden.
En laten we even wat er vandaag gebeurd is. Hè? Vandaag, de afgelopen uren, zijn gewoon de nabestaanden geïnformeerd. Dus die hebben allemaal bezoek gekregen van de teamleiders en de regisseurs en de officieren. Die verteld hebben, nou, het wordt een CPO. Kun je voorstellen hoeveel emotie daarbij en hoeveel vragen zij nog hebben? Dan vind ik dat ik het nog heel netjes uitdruk als ik zeg, ik zou wel graag willen vragen wat hem bezield heeft.
Kun je nog iets als nabestaande als je het hier niet mee eens bent?
Ja, natuurlijk. Dat staat ook ongetwijfeld in een brief die ze ontvangen. De CPO-brief, de formele bevestiging dat de zaak wordt geseponeerd. Daar staat altijd in, en in dit geval ook, dat kun je vergif op innemen. Nabestaanden kunnen zich wenden naar het hof en dan afdwingen, via een zogenaamde artikel 12 procedure, dat het OM hem toch vervolgt. Als ze daarin slagen, dan moet die zaak toch behandeld worden op een openbare zitting. En dan wordt toch heel veel vragen die we nu nog hebben, gaan dan wel publiekelijk gesteld en hopelijk ook beantwoord worden. Nu is die verdachte af. Maar dan heb je ook heel, want we zaten nog even te kijken, Bas en ik, de vraag, oké, hij is verpleegkundige, want hij heeft geen arbeidsrelatie meer met de WZA?
Nee, het WZA heeft het contract met hem beëindigd. En niet omdat, hij is verdachte af. Dus je zou zeggen, hij mag weer aan het bed gaan staan bij patiënten in het WZA.
Dus gingen we kijken, zet hij nog in het BIG-register? Ja hoor, staat hij gewoon nog in.
Maar
dus
ik kan me voorstellen, even om Bas zijn verhaal te laten afmaken. Ik kan me voorstellen dat er een vertrouwensbreuk is tussen deze man en WZA.
Exact het woord dat gebruikt werd door Hans Mulder. Hij zegt, wij hebben er geen vertrouwen meer in. Er is een vertrouwensbreuk tussen mijn voormalige werknemer en mijn bedrijf of mijn ziekenhuis. Want linksom rechtsom, het OM heeft het wel geseponeerd, maar hij heeft wel, en daar komt hij niet van af, hij heeft wel verklaringen afgelegd bij de GGZ Drenthe in zijn directe omgeving. Wat zijn directe omgeving? Ik weet niet of dat bevestigd is, zijn directe omgeving. Dat is in elk geval wel wat het Openbaar Ministerie heeft gezegd, wat het Wilhelmina Ziekenhuis ook zegt. Dus dat gum je niet weg, zeg maar. En dan hoeft het nog steeds niet waar te zijn, maar hij heeft het wel gezegd. En dan snap ik heel goed dat het ziekenhuis waar je hebt gewerkt heeft gezegd van, goh, we moeten met elkaar om tafel. En dat is dus kennelijk ook gebeurd met een afdeling PNO en de voormalig verdachte, zeg maar. En ze hebben gezegd, we gaan uit elkaar. Maar wat Bart net zei, die zei al van, we hebben even gekeken naar het BIG-register. Hij staat nog geregistreerd. Hij staat nog geregistreerd als verpleegkundige. Ook als kundige verpleegkundige. Dus ik weet niet exact of het zo werkt. Maar als hij zou solliciteren bij het UMCG op afdeling X. En het UMCG zegt, nou ja, wij zien dat. En ik zeg niet dat dat gebeurt. Maar dan kan hij volgens mij nog als verpleegkundige. Maar nogmaals, dan blijft het aan hem kleven. Het blijft aan hem kleven, dit verhaal.
Ja, aan de andere kant, ik weet niet wie er aan mijn bed staat, hoe die mensen heten. Dus op zich.
Maar misschien verbaast hij ons wel, hè? Misschien.
Wij kunnen natuurlijk ook helemaal niet beoordelen of deze jongen knettergek is. Of man. Of deze man knettergek is. Of dat hij gewoon een moment van. Ja, een zenuwinzinking had na die hele coronaperiode. Ja,
ik ga je dan toch tegen protesteren. Knettergek vind ik niet oké. Okay, want ik heb het tegen je gezegd. Het waren hele heftige periode tijdens die corona-tijd. Dus ook een normaal persoon heeft die daar op die afdeling heeft gewerkt, heeft dingen gezien die mensen niet zouden moeten zien. Wat mij betreft in elk geval. Het kan heel goed. Kijk, de een komt daar onbeschadigd uit. De ander komt daar beschadigd uit. Daar kunnen wij niet over oordelen. We kunnen ook niet oordelen hoe het hem is vergaan natuurlijk. Na die.
Het is dus heel denkbaar.
Ik heb hem ontmoet.
Het is heel denkbaar dat hij psychisch beschadigd was ook in die tijd. En dat ik een hele logische zorgvraag had in de richting van de GGZ.
Ja.
En dan hoor je wel beschermd te worden dat jouw verklaring niet op straat ligt. Dus het kan ook zo zijn, want dat wilde ik zeggen. Het zou mij niet verbazen dat hij samen met zijn advocaat uiteindelijk komt met een schadeclaim in de richting van de GGZ. Want die zegt, hij is voor eeuwig beschadigd. Zijn naam is voor altijd hieraan verbonden. En dat allemaal omdat je de vertrouwelijkheid hebt geschonden van iemand die psychisch in nood verkeerde. Gekke dingen heeft gezegd. Maar dat had je niet zomaar op straat kunnen gooien. We hebben die vraag ook wel voorgelegd aan de officier van justitie. En dat is toch, en daar wringt het heel erg. Want die officier van justitie, nou, ik ben eigenlijk heel blij dat ze het wel zo zwaar opvatten dat ze mee naar buiten kwam. En de hoofdofficier zegt, nou ja, blij is misschien niet het goede woord, maar gewetensvol. Maar eigenlijk is die discussie helemaal nog niet gelopen. Want was dit wel zo chic? Ik verwacht dat Challing van der Goot zegt, oké, de claim komt eraan. GGZ, we gaan een zaak starten.
Ja, voor de duidelijkheid, Bart, Challing van der Goot is de advocaat van Theodor V. Ja, en ik kan me best voorstellen dat die een claim indient. Maar aan de andere kant, ja, is dat wel een enorm moeilijke afweging. Ja, zeker als je niet weet dat het verhaal wat hij vertelt, ja, klopt of niet. Ik ben blij dat ik geen behandelaar van hem ben die deze beslissing moet nemen.
Man, zeg, ik wilde precies hetzelfde zeggen. Ik ben blij dat die keuze nooit bij mij heeft gelegen.
Nou, maar die keuze komt heel vaak voor. Want hoe vaak heb je wel niet militairen die bijvoorbeeld PTSS hebben opgelopen. En ook allerlei gekke dingen roepen. Het lijkt me vreemd dat je dan onmiddellijk die verklaring dan kopieert en richting het OM stuurt.
Nee, maar Bart, dit is toch wel. We hadden het over de zaak van potentieel de zaak van de eeuw. En dat snap ik volledig. Want als iemand bij meerdere hulpverleners aangeeft, hey, ik heb op deze afdeling gewerkt, dat is een feit, dat staat gewoon vast. En trouwens, ik heb een 20-tal patiënten geholpen met een levensbeëindiging. Althans, ik heb hun levens voortijdig beëindigd, omdat ik vond dat ze terminaal en ernstig aan het lijden waren. Dus dan speel je eigenlijk als een soort van God. Dat is dus niet bewezen, hè? Maar als je met zo'n boodschap bij meerdere mensen dan dat is, met alle respect, maar dat is toch even wat anders dan een militair die PTSS heeft en zegt van ik heb ook wat gedaan. De keuze wordt makkelijker, denk ik, om toch naar buiten, toch over dat medische. Dat is een hele moeilijke keuze, let wel, maar de drempel wordt wel verlaagd door de impact. Ik bedoel,
maar het opent toch de weg. Stel nu dat een militair met PTSS, hè, die heeft bijvoorbeeld, en dat is dan geen hulpverlener, maar dat is bijvoorbeeld een advocaat. En die zegt tegen zijn advocaat, en hij zegt echt ernstige dingen, met gekke dingen bezig, verontrustende verhalen vertelt hij. Moet hij dan ook nu de IVD gaan inschakelen? Je snapt mijn spagaat wel, hè? Daar zitten ze in.
Ja, natuurlijk snap ik de spagaat. Maar kijk, het is niet zo dat het medische beroepsgeheim dat iets is wat je koopt naast de wc-papier of iets dergelijks in de supermarkt. Dat is een serieus iets waar zorgverleners en zorgorganisaties volgens mij heel serieus mee omgaan. Ik weet dat de GGZ Drenthe vooraf juridisch advies heeft ingewonnen. En niet bij één, maar bij meerdere personen. Van wat moeten wij hiermee? Ja, en toen is die keuze gemaakt van we nemen de afslag. We bellen het WZA, we sturen ze een brief en dan is out of our hands.
Het publiekelijk uiteten van die discussie zou het best behulpzaam zijn om zo'n zaak eens een keertje naar de rechtbank te brengen. Van wat denken we daar als maatschappij nou eigenlijk over?
Nee, dat lijkt mij ook uitstekend. Kijk, wat mij dan wel weer heeft verrast in deze hele geschiedenis, is dat het Openbaar Ministerie GGZ Drenthe eigenlijk heeft moeten dagvaarden bij de rechtbank. Van ja, wij willen nu de gegevensdraagse hebben. En toen zei GGZ Drenthe opeens van wij willen het niet.
Heel wonderlijk.
En dat is natuurlijk, dat paste ook niet heel goed in mijn hoofd. Ik bedoel, je kiest ervoor om informatie te delen of je kiest er niet voor. En je kunt niet zeggen van nou ja, we hebben het één keer over de schutting gedonderd en dan rennen we keihard weg en nu gaan we ons weer verschuilen achter het medische beroepsgeheim. Dat is voor een buitenstaander zoals ik, is dat heel moeilijk te begrijpen.
Ja, is het daarom ook bewust geweest, zit ik me nu af te vragen, hè? Misschien weet je er helemaal geen antwoord op. Is het bewust geweest dat GGZ Drenthe naar het WZA is gegaan en niet naar de politie om het van de ene club met medisch beroepsgeheim naar de andere club met een medisch beroepsgeheim?
Ik weet het niet.
Uit tactische overwegingen of zo?
Ik weet het niet. Maar nu gaan we op een.
Ja, we gaan speculeren.
Want dan zou ik zeggen: van doe het dan in een envelop en gooi het door de brievenbus. Daar moeten we ver van blijven.
Dan wil ik nog eventjes één ding doen, een uitstapje maken, wat we niet zo heel vaak doen. Maar hebben wij, en dan zeg ik niet wij als Dagblad van het Noorden of Leeuwarden Courant, maar wij als media, hebben we deze zaak van tevoren te groot gemaakt?
Ik vind dat wij de juiste proporties in de gaten hebben gehouden vanaf het allereerste moment. Ook als je onze uitzendingen terug luistert. Ik vind dat we dat goed hebben gedaan. Ja, je las natuurlijk al wat uitglijers links en rechts. Horrorverpleegkundigen. Je moet goed in de gaten. Er zijn meer van dit soort. In de historie zijn meer van dit soort voorbeelden geweest. Hè? Ook Nederlandse voorbeelden die dan aangegeven werden dat ze honderden patiënten zouden hebben omgebracht. En uiteindelijk leverde dat niks uiteindelijk op. Dus je moet vanaf het begin hadden wij helden voor de bril. Wees voorzichtig. Nou, Lucia de B. Kennen we natuurlijk die zaak. Iets wat aanvankelijk heel groot kan lijken, kan wel eens helemaal onbewijsbaar zijn.
Helder. Bas van Sluis, Bart Olmer, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.